Welkom bij de Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over...
het vlammende betoog van Farid Azarkan.
Dan, waarom zijn zoveel mensen eigenlijk zo fanatiek in hun steun voor Oekraïne?
En zou er naast het weerbericht en verkeersinformatie ook dagelijkse updates moeten komen van de luchtkwaliteit? Die blijkt namelijk grote invloed te hebben op je denkvermogen. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een leuke podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Hoeveel uur heb jij deze week naar de algemene beschouwingen zitten kijken?
Een paar uur, denk ik. Maar vooral met een scheef oog. Want ik was druk met andere dingen deze week.
Ja, het komt er altijd een beetje tussendoor. Het grappige is, de talkshows die maken het ook best wel belangrijk. En heel veel debatanalisten natuurlijk, die zitten er ook heel veel uren naar te kijken. Het viel mij op dat het 8 uur journaal op woensdag en donderdag pas op de eerste dag, dus op woensdag, na een kwartier erover berichten. En op de tweede dag pas na 9 minuten... En er wordt wel vaak gezegd, het is het belangrijkste debat van het jaar. Maar als je kijkt hoe de NOS het weegt, en zij maken daar natuurlijk een weging van, is dit het belangrijkste nieuws? Dan zeggen zij toch van, het valt wel mee.
Ik vind het echt opvallend inderdaad, dat ze pas na een kwartier beginnen met het belangrijkste debat van het jaar. Misschien geeft het ook wel aan dat het dit jaar niet over zoveel concrete dingen ging. In ieder geval niet over nieuwswaardige dingen.
Ja, nou, ik denk dat het voornamelijk aangeeft dat er ook ander belangrijk nieuws is. Want er was natuurlijk groot nieuws uit Rusland. Dus dat speelt ook wel mee. Maar meestal is dat... jij zit ook heel erg in die bubbel. Hè? Dus jij hebt ook media optredens rondom de algemene beschouwing. En ik heb ook wel eens in het verleden, als je in zo'n mediabubbel zit, dan heb je op een gegeven moment het idee van, jouw onderwerp is het belangrijkste onderwerp ever. Ja. En meestal, als je dan gewoon naar het 8 uur journaal kijkt, dan kan je dat wel redelijk goed in perspectief zien. Het valt eigenlijk wel mee. Ik bedoel, het is een belangrijk debat. Het geeft ook wel wat interessants weer. Maar het is ook weer niet alles bepalend namelijk. En ik denk dat dat ook is omdat het niet super, super concreet is, dit soort debatten.
Nou, dit jaar speelde natuurlijk ook wel mee dat het debat voor een belangrijk gedeelte ging over een voorstel dat nog niet eens uitgewerkt is. He, dus als het gaat over die hele discussie over de tegemoetkoming in de energiekosten. Ja, dat is nog een vaag voorstel. Die ligt nog niet eens echt concreet op tafel. Dus dan krijg je denk ik ook een vaag debat.
Ja, maar alles werd eigenlijk overheerst, kan je wel zeggen, door Thierry Baudet en de opmerking die hij daar maakte. Iedereen heeft het denk ik wel gezien. Het kabinet is weggelopen. De vraag is veel gesteld. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Vind je dat het kabinet weg had moeten lopen?
Ik kan begrijpen dat ze zijn weggelopen. Ik denk, als je mij had gevraagd van, oké, we zetten beeld nu stop en je hebt een aantal opties. Wat ga je doen? Ik weet niet of ik dan geadviseerd had van, oké, loop nu collectief massaal de zaal uit. Ik weet niet of het uiteindelijk daar een slimme actie mee is geweest. Maar ik vond het een hele begrijpelijke actie.
Waarom vind je het een begrijpelijke actie?
Nou ja, kijk, er is natuurlijk een paar keer discussie geweest over wat kan wel en wat kan niet in de Tweede Kamer. En dat is in eerste instantie natuurlijk aan de Tweede Kamer zelf en niet aan het kabinet om te besluiten wat kan in de Tweede Kamer. Het kabinet is er slechts de gast. Maar ik vind dat als persoonlijke intenties en drijfveren je persoonlijke integriteit zo nadrukkelijk in twijfel wordt getrokken, niet voor de eerste keer overigens, hè, dus herhaaldelijk in twijfel wordt getrokken, dan snap ik dat er een moment komt dat je denkt tot hier en niet verder. Nu moet het een keer afgelopen zijn.
Ja, en waarom zou je zeggen van het is misschien niet slim?
Nou ja, daardoor krijgt het dus natuurlijk heel veel meer aandacht dan wanneer je het gewoon had laten passeren. Dus jij zegt van het belangrijkste moment was natuurlijk dat iedereen wegliep naar aanleiding van de opmerkingen van Baudet. Het is natuurlijk wel zonde als dat het belangrijkste moment van de algemene politieke beschouwingen worden. Want er werd zoveel belangrijkers besproken dan dat.
Ja, ik vind het een interessant ding. Ik denk eigenlijk, ik kan begrijpen dat Sigrid Kaag weggelopen is uit het debat. Want zij werd natuurlijk persoonlijk aangevallen. Haar intenties werden inderdaad in twijfel getrokken. Ik kan me voorstellen dat je geen zin hebt om daarbij te zitten. En ik neem het iemand niet helemaal kwalijk als je zegt van, oké, jongens, hier zit ik niet voor, zoek het maar uit. Of het hele kabinet weg had moeten lopen, ik vind dat echt wel iets waarvan ik denk van, nee, dat had zeker niet moeten gebeuren. Het is natuurlijk zo dat de Tweede Kamer, het parlement is het hoogste orgaan wat we hebben. Het is zo dat het kabinet daar zit om te luisteren naar het hoogste orgaan. Het moet niet zo zijn dat jij als regering kan zeggen van, nou, wij kiezen de momenten uit waarop we naar het parlement gaan luisteren en wanneer we dat niet gaan doen. Of wanneer we ons ter verantwoording laten roepen en wanneer niet. Dus ik kan de emotionele reactie bij Sigrid Kaag wel goed plaatsen. mensen. Maar bij Mark Rutte en bij de andere ministers denk ik wel dat er andere argumenten spelen die ook wel doorslaggevend had mogen zijn. Nee, maar in dit geval is dat de democratie.
Ja, maar toen zij wegliep, had de rest ook geen keuze meer. Je kan natuurlijk niet allemaal blijven zitten terwijl één minister wegloopt die persoonlijk wordt aangevallen. Dat was ook een signaal geweest. Hè? Van oké, nou ja, wij vinden het interessant wat Baudet zegt, maar als jij even weg wil, ga gerust. Dat was echt een dolksteek geweest in de rug van
Kaag. Absoluut niet. Nee. Kijk, het is een uitzondering dat je bij zo'n debat wegloopt. Dat zou echt absoluut niet mogen gebeuren, tenzij daar iets gebeurt wat echt niet door de beugel kan. Daarom kan ik het in het geval van Sigrid Kaag begrijpen. Maar dat betekent ook dat zij niet moet verwachten dat de rest daar ook meegaat. En het is ook zo dat zij niet het initiatief heeft genomen. Hè, want het was staatssecretaris Erik van den Burg die daar uiteindelijk als eerste wegliep. Ik vind overigens het videootje om te zien dat iedereen daar wegliep ook wel heel grappig. Want je ziet sommige mensen ook eerst om zich heen kijken.
Wat gebeurt hier?
Dylan Jasielkus zit echt zo te kijken. Zo van, nou, wat gebeurt hier? Moet ik weglopen of niet? En op een gegeven moment denkt zij ook heel resoluut van, ik pak mijn tas en wup, ik ga er ook vandoor. Hugo van de Jonge is er ook heel snel al vandoor. Het is ook wel interessant om te zien wie de natuurlijke leiders zijn in het kabinet en wie niet.
Ja, maar het is natuurlijk ook wel een poppenkast. Je kunt je überhaupt afvragen waarom het kabinet daar zit. Hè, dat Rutte daar zit, dat snap ik. Hij moet ook reageren op die vragen. De rest zegt helemaal niks. Heeft het druk met het oplossen van de crisis in Nederland. Wat doen zij daar 2 dagen lang? Gewoon, ze zitten een beetje met een iPad te spelen. Proberen mails te versturen en nog dingen gedaan te krijgen. Maar er is eigenlijk natuurlijk geen reden waarom zij daar moeten zitten.
Nou, jawel, om te luisteren naar wat het parlement te zeggen heeft. De algemene beschouwing, ik vind het in theorie een heel erg mooi fenomeen eigenlijk. Want eigenlijk geef je alle fracties in de Tweede Kamer de kans om te zeggen van hoe zij tegen Nederland aankijken en wat er het komende jaar moet gebeuren. En je wil dat de hele ministersploeg daarnaar luistert, zodat ze het in zich op kunnen nemen en het beleid beter kunnen aanpassen aan de wensen van de samenleving. Dat zou moeten gebeuren. Ik denk dat mensen hun mails helemaal niet zouden moeten checken. Luisteren naar wat er gezegd wordt.
Nou ja, het gaat over de begroting. Dus ik zou zeggen, zorg dat de minister-president en minister van Financiën daarbij zitten. Nou, in dit geval is dat natuurlijk wel minister Kaag. Maar zorg dat die twee daar zitten. En of nou elke staatssecretaris daar ook moet gaan zitten, die krijgen dat toch wel mee. En die krijgen het via hun medewerkers, krijgen die het ook te horen. Zoals bij alle andere debatten natuurlijk ook gebruikelijk is. Dat alleen de ministers waar het direct om gaat, dat die daar in de Tweede Kamer zitten.
Wat vond je van het betoog van Azarkan? Want dat is een van de dingen die misschien wel naast het Baudet-fragment het meest is gezien van de algemene beschouwingen. Ja. Er zijn heel veel mensen die er lovend over waren.
Ja, terecht. We hebben het wel eens zo in onze trainingen en analyses over pathos. Hè? Dus het gevoel, de emotie die je oproept. En dit was nou echt een speech van 1,5 minuut. Daar zat pathos in. Hè? Dus je zag dat hij geraakt werd door wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Maar je zag ook dat zijn speech anderen raakte. En ik denk dat dit de eerste keer is dat iemand van Denk eigenlijk een soort van collectief applaus heeft gekregen van de hele Kamer en het kabinet. Ook zelfs het kabinet zat op de bankjes te roffelen van hier zijn we het heel erg mee eens.
Maar niet vanwege de pathos, denk ik. Ik denk dat er zeker pathos in zit. Maar ik denk dat er bij Farid Azarkan regelmatig pathos in zit. Ik denk dat het daar zelfs niet heel erg aan schort. Want ik denk dat het over het algemeen een vrij populistische partij is. Waar niks mis mee is. Maar er zit heel veel pathos in, bedoel ik te zeggen. Ik denk de reden waarom dit uiteindelijk resoneerde bij heel veel mensen is omdat dit de gewone gemiddelde man en vrouw in Doetinchem bereikte. Die vinden dit ook een goed verhaal. En dat is iets wat Denk zelden voor elkaar krijgt. Ze zijn heel sterk bij hun eigen achterban en misschien de kiezers die daar net omheen zitten. Maar de gemiddelde Nederlander weten ze niet zo goed te bereiken. En met dit verhaal wist hij die kiezer wel goed te bereiken. Want eigenlijk wat hij had, want het was een aanval op Wilders. Want Wilders had een punt gemaakt over Nederlanders die slecht af zijn vanwege de oorlog in Oekraïne. En toen had hij verzwegen, want die Nederlanders stonden in een krantartikel, geloof van de Telegraaf. En hij had verzwegen dat die werden geholpen door een islamitische, ik geloof buurman of buurvrouw. En dat is nou hetgeen waarvan Farid Azarkan zei, kijk, zie je wel, het is de moslims weer die hier behulpzaam zijn. Dus ja, hij zette ze op een hele vleiende manier neer.
En net daarvoor had hij ook een motie ingediend die specifiek ging over waarin de islam werd weggezet als een kwaadaardige ideologie. Hè? Dus hij reageerde ook op die motie die daar net voor was ingediend. Ik vond het strategisch knap ook van Azarkan dat hij eigenlijk de actie van het kabinet om weg te lopen omarmde. Want hij had ook kunnen zeggen, jullie daar in vak K, jullie zijn hypocriet. Want jullie lopen weg als Kaag wordt aangevallen en jullie blijven zitten als een miljoen moslims worden aangevallen. Had ook gekund. Was voor een filmpje naar de eigen achterban misschien wel net zo sterk geweest. Maar in plaats van dat hij het vak K als vijand koos hij hier Wilders als vijand. En omarmde ook de acties van het kabinet. En hij zei ook echt, het is terecht dat jullie zijn weggelopen. Maar ik vraag me wel af waar die solidariteit naar moslims blijft. En ook dat is een reden waarom hij zoveel applaus uit de Tweede Kamer kreeg. Dat hij omarmde eigenlijk de rest van de Kamer en zocht die gemeenschappelijke vijand in Wilders.
Ja, precies. Ja, een van de dingen die je ook ziet is dat partijen allerlei filmpjes van de algemene beschouwingen op internet plaatsen, op sociale media voornamelijk. En dan zijn het filmpjes waarbij als grote titel bij staat Jan Paternotte sloopt Lilian Marijnissen.
Ja, of andersom, hè. Bij de SP stond er Lilian sloopt Paternotte. Het is natuurlijk in die zin opvallend dat Lilian met de voornaam wordt gebruikt. En Paternotte als achternaam, hè?
Precies, maar het is natuurlijk voor de SP'ers is het onze Lilian, hè? Ja, het blijft toch wel een klein beetje een partij met Brabantse roots.
En dat lijkt ook een trend te zijn, hè? Want toen Han Kuzu, ook van Denk, die zei, dit filmpje moet je zien. Die had Farid Azarkan sloopt Geert Wilders. Dus eigenlijk slopen, dat is het nieuwe werkwoord in de politiek.
Ja, slopen. Ja, je ziet het heel veel voorbij komen inderdaad. Vond jij het problematisch dan? Want je vertelde hierover, maar vind jij vind je dit slecht of zo?
Ik denk niet dat het goed is. Want kijk, er is heel veel discussie geweest, ook deze algemene politieke beschouwingen, over het vertrouwen in de politiek. Het gaat niet alleen over het vertrouwen in het kabinet, maar het gaat ook over het vertrouwen in de Tweede Kamer. Want iedereen, de oppositie wijst steeds naar het kabinet. Maar ja, de mensen hebben ook geen vertrouwen in de oppositiepartijen in Nederland. En als je weet dat het vertrouwen in de politiek als geheel eigenlijk niet zo hoog is, en vervolgens publiceer je filmpjes waarbij het gaat over A sloopt B en die sloopt die weer en politici zijn elkaar aan het slopen. Ik vraag me af of het vertrouwen in de politiek daar nou werkelijk groter van wordt.
Ik vind dit altijd echt een heel erg D66 punt. Dit is volgens mij een punt wat echt alleen maar door mensen gemaakt wordt die op D66 stemmen.
Jij weet niet eens wat ik stem, Victor.
Nee, maar goed. Volgens mij heb je in het verleden op D66 gestemd. Maar goed, dat terzijde. Nee, maar
kijk, je hebt heel veel partijen gestemd.
Ik weet niet of dat beter is eigenlijk, maar goed, anyway. Nee, kijk, het punt is een beetje dat heb jij als taak om als individuele politicus te werken aan het algemene vertrouwen van de politiek. En ik denk dat heel veel mensen daar in eerste instantie ja op zeggen. Maar vertaal dit eens even naar bijvoorbeeld autoverkoop. Dat is een beroep met een laag vertrouwen, maar een individuele verkoper die kan best heel veel vertrouwen hebben. Hè? Je kan best zeggen van die autoverkoper die ik had, dat was een hele aardige man en zijn twee kinderen zijn geweldig en ik ben blij dat ik bij hem een auto heb gekocht. Ik geloof hem in alles wat hij zegt. Dus ik denk dat politici niet per se moeten werken aan het vertrouwen in het algemeen, want ik denk dat dat eigenlijk niet te doen is. Ja, mensen associëren politiek ook met politieke tegenstanders, maar je kunt wel werken aan het vertrouwen van mensen in jou persoonlijk. En als iedereen één politicus vertrouwt, dan denk ik eigenlijk dat de politiek er best goed voor staat.
Maar als je eigenlijk een bord hebt of een advertentie in de krant als autoverkoper en jouw boodschap is eigenlijk, alle autoverkopers zijn boeven, maar bij ons krijg je een goede deal.
Ja.
Het is toch geen lekkere communicatie? Dan beschadig je toch uiteindelijk ook jezelf?
Dat denk ik eigenlijk helemaal niet.
Natuurlijk wel. Ja, als jij zegt, alle autoverkopers zijn boeven, maar bij ons krijgt u een goede deal. Dat is plassen op je eigen schoenen.
Nou, ik weet niet of het een hele goede advertentie is natuurlijk. Hè? Dus daar kan je over twisten. Maar ik denk inderdaad dat heel veel autoverkopers ook inderdaad campagne voeren en zeggen van al die andere mensen die zijn niet te vertrouwen. Maar bij mij krijg je echt een goede deal. Maar zo werkt het wel een klein beetje, toch?
Ja, ik stel voor dat we dat niet als podcast gaan doen. Van alle andere podcasts zijn kut, maar bij ons heb je in ieder geval nog iets.
Ja. Nee, maar ik bedoel, de vertaling met politiek vind ik op zich wel heel erg logisch. Want ik denk dat mensen, het is best wel veel gevraagd om de politiek in het algemeen te vertrouwen. Want wat is de politiek in het algemeen? Hè? Als jij Mark Rutte verschrikkelijk vindt, dan associeer je politiek waarschijnlijk met Mark Rutte. Ja, als je dan de vraag krijgt in een enquête van vertrouw je de politiek, dan denk je aan Mark Rutte, dan is jouw antwoord waarschijnlijk nee. Ja, ik denk dat daar niet zoveel aan te doen is eigenlijk. Maar nogmaals, je kunt wel werken aan je eigen vertrouwen. Je kunt er wel voor zorgen dat jij je goed opstelt en integer gedraagt. En dat zorgt er in ieder geval voor dat mensen jou vertrouwen. Ik denk dat dat uiteindelijk het hoogst haalbaar is.
Ja, ik denk dat filmpjes met slopen in de titel niet helpen.
We zijn weer een klein beetje watjes, zie ik al vandaag. Hè. Er mag niet weer een harde discussie worden gevoerd. Het moet allemaal weer met de mantel beliefde bedekt worden. Er mag niet gezegd worden wat
respectful.
We echt vinden.
Je moet respectvol zijn.
Oh my god, jezus, oh, het erg. Goed, we gaan snel door naar het volgende onderwerp. Ik wil het hebben over de monarchie, Lars. Want jij liet vorige week tussen neus en lippen door vallen. Wat zei je over de monarchie?
Nou, van mij mag je wel afgeschaft worden. Liever vandaag dan morgen.
En ik was toch... ik dacht, ik laat het even gaan. Ik had toevallig net een interessant artikel gelezen. Dat is een soort van rationele verdediging van de monarchie. En het is een artikel wat ik las op de Substack van Ed West. Dat is een Britse journalist en ook columnist. En die heeft tegenwoordig een Substack waar je voor je kunt abonneren en dat soort dingen. En dat doet hij eigenlijk best wel goed. Ik vond het best wel een interessant artikel wat mij nieuwe inzichten gaf over de monarchie. Dit is natuurlijk een week geweest waarin de monarchie heel erg zichtbaar was. Want we hebben natuurlijk Prinsjesdag gehad waarin Nederland de monarchie zichtbaar was. Maar in Groot-Brittannië natuurlijk ook met de uitvaart van Queen Elizabeth.
Overkill was dat, zeg.
Ja, er was af en toe wat aandacht voor in de media.
Holy shit. Ja.
Ik heb het helemaal gemist. Ik heb er echt helemaal niks van gezien. Ik vond de rationele verdediging van de monarchie op zich wel interessant. En het punt is een beetje dat monarchie, er zijn heel veel mensen die zeggen dat het slecht is. En dat begrijp ik ergens ook wel. Want als je een nieuw systeem zou ontworpen, dan zou je waarschijnlijk niet denken van, we hebben een monarchie nodig. In theorie is het eigenlijk een best wel slecht idee. Alleen wat deze auteur zegt is van, maar in de praktijk werkt het wel. En dat is eigenlijk best wel iets wat ik interessant vind. Dat vind ik een interessante insteek. Theoretisch gezien slecht idee, praktisch gezien werkt het toevallig wel. En hij heeft een aantal vergelijkingen die hij trekt. Ik wil eigenlijk liever in op de argumenten, maar hij vergelijkt bijvoorbeeld landen die in elkaars omgeving liggen, die een beetje op elkaar lijken, maar dan één land met een monarchie en één land zonder een monarchie. En dan zie je vaak dat de landen met monarchie net wat beter af zijn. Dus bijvoorbeeld Syrië en Jordanië zijn vergelijkbaar, liggen in hetzelfde deel van de wereld. Eigenlijk is Jordanië iets slechter af, omdat het niet heel veel toegang heeft tot de zee bijvoorbeeld. Maar Jordanië is een goed functionerend land met een ontwikkelde economie. Terwijl, nou ja, Syrië weten we allemaal, dat is een complete puinhoop. En Jordanië is ook wat dat betreft een land met een monarchie natuurlijk. Je kan ook het Rusland in het tsaartijdperk vergelijken met het Rusland onder de communisten. En in beide periodes was het een vrij verschrikkelijk land om in te leven. Maar in het tsarentijdperk was het toch een heel stuk minder erg dan in het communistische tijdperk, waar echt ongelooflijk veel Russen zijn omgebracht. Dus dat zou erop duiden dat er best wel voordelen zitten aan de monarchie.
Is het niet gevaarlijk om vooral dan naar het nu te kijken? Want nu is Syrië natuurlijk een puinhoop. Ja. Maar voordat de oorlog daar uitbrak, was het volgens mij in Syrië zeker niet minder.
Hij schrijft dat sinds de Fransen, de onafhankelijkheid van de Fransen, dat Syrië daar al een puinhoop is en dat het niet kon meekomen daar met Jordanië. Maar goed, ik ben verder niet expert op dat wereldgebied, dus dat weet ik niet, kan ik niet echt duiden. Maar hij zegt het specifiek, kijkt inderdaad langer. Maar eigenlijk, daarom zeg ik ook, het gaat me niet per se om de voorbeelden. Het gaat me eigenlijk meer om de argumenten die ik wel interessant vind. En er zaten twee argumenten in die ik op zich wel interessant vond. Eén daarvan is namelijk dat de koning houdt gekozen politici nederig. En wat hij eigenlijk zegt is van, een koning heeft zijn positie niet te danken aan een prestatie. Het is niet alsof hij iets gedaan heeft waardoor hij op het schild gehezen is. Het is niet meritocratisch, het is aristocratisch. En dat betekent dat als hij het niet verdiend heeft, dan heeft hij ook niet recht op allerlei pracht en praal. Hij heeft die positie niet verworven, niet verdiend. En daarom vinden we het ook heel erg problematisch dat hij allerlei luxe heeft. Dus een koning heeft altijd een veel lagere standaard van luxe dan heel veel mensen die op een meritocratische wijze op een bepaalde positie zijn gekomen. Er wordt bijvoorbeeld aangehaald het verschil tussen de aankomst van destijds Prins Charles en president Donald Trump. Prins Charles kwam gewoon in een auto, hij stapt uit en hij liep een gebouw binnen. Donald Trump kwam aanzetten en er waren een motorcade van 10 auto's met meerdere presidentiële limousines die echt gigantisch veel geld kosten. $1.5 miljoen per stuk. En daar heeft de Amerikaanse president er overigens 10 van. Dus dat is echt gigantisch veel geld. Maar een aantal van die limousines op rij plus toch allerlei beveiligingen. En dan kwam president Trump uitstappen.
Zo kwam de president van Duitsland natuurlijk niet aan.
Nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Maar het argument begrijp ik daar wel. Want de koning is natuurlijk het staatshoofd. Hè? Dat is nog wel degene die bovenaan staat. En als je eigenlijk zegt dat zodra hij te veel luxe heeft, dat er gedoe over is. Ook in Nederland trouwens over de groene draak bijvoorbeeld van Beatrix. En over de toelagen van Amalia. Altijd is er gedoe over het geld dat het koningshuis heeft. Dat komt omdat we vinden dat ze het eigenlijk niet hebben verdiend. Dus dat moet een soort van lagere standaard zijn. En ze zijn nog wel staatshoofd. staatshoofd, dus de regeringsleider, dus in ons geval Mark Rutte, in het geval van Engeland Liz Truss tegenwoordig, dan moet je daar nog wel onder blijven. Dus het zorgt ervoor dat de gekozen politici minder pracht en praal zich kunnen toe-eigenen. En je ziet volgens mij wel een verschil in bijvoorbeeld landen zoals Frankrijk, wat natuurlijk een gekozen president heeft, en Amerika ook een gekozen president, en landen zoals Groot-Brittannië en Nederland, die eigenlijk vrij sober optrekjes hebben voor hun gekozen premier. Want onze premier zit in het katshuis. Nou, dat stelt niet zo heel veel voor, als ik zo vrij mag zijn. 10 Downing Street is ook niet super duper geweldig. Eigenlijk houdt het onze politici misschien wel nederig.
Dus als ik het goed begrijp, het gaat dus niet zozeer erom dat het Koningshuis nederig wordt gehouden, maar die andere politici. Want
precies.
De Queen heeft een vermogen van 30, 40 miljard, geloof ik. Het is echt bizar als je daar die bezittingen van het Britse Koningshuis bij elkaar gaat optellen. Het Nederlandse Koningshuis heeft natuurlijk ook geen gebrek aan geld. Maar het argument is eigenlijk dus niet dat het Koningshuis nederig wordt gehouden, maar juist al die andere politici worden nederig gehouden.
Ja, maar ik denk omdat het Koningshuis het niet verdient, is er altijd publieke druk om iets minder te krijgen. Hè? Dus Amalia heeft wel afgezien van haar toeslag van 1 miljoen euro per jaar. En er is altijd gedoe over de kosten van het Koningshuis. Dus er is minder pracht en praal dan zonder dat die druk er was zou zijn. En dat houdt inderdaad onze gekozen politici, die daar nog onder moeten zitten, omdat ze geen staatshoofd zijn, maar regeringsleider in het beste geval, inderdaad nederig. Ja, dus, precies, dat is het argument.
Oké, en wat is het andere argument?
Het bevordert vertrouwen in elkaar. En dat noemen ze social trust. Hè? En dat is iets wat een sociologisch principe is wat heel belangrijk is. Als er veel social trust is, dan is er meer vertrouwen in strangers, hè? Dus vreemden. En dan, dat leidt tot minder criminaliteit, maar ook minder corruptie. En je ziet dat als er onderzoek naar wordt gedaan naar landen en waarom de verschillen zijn in social trust, dan zie je dat uit dat onderzoek blijkt dat als er een monarchie is, dat er meer social trust is. En heel concreet betekent dat in de top 10 van de minst corrupte landen staan 7 monarchieën. Waaronder overigens Nederland, dus dat is ook heel mooi, maar ook onder andere Denemarken en Zweden en Noorwegen. De bekende Scandinavische landen die altijd hoog scoren op dit soort vlakken.
Overal scoren ze hoog. En wat doen ze daar? Het is geen lijst of Scandinavië staat bovenaan.
Ja, exact. Het zijn landen waar dingen goed geregeld zijn. Maar het idee daar, het argument eigenlijk is, het bevordert dus ook vertrouwen in elkaar, omdat je een neutrale partij hebt die alom gerespecteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan Maxima. Er is niemand in Nederland, zelfs felle tegenstanders van het Koningshuis, die Maxima niet geweldig vinden. We denken van, dit is gewoon iemand, een topvrouw is het. En niet zomaar in de zin van, Linda de Mol kan je ook, of misschien kon in het verleden ook een topvrouw vinden. Maar dat is toch anders, want Linda de Mol heeft geen ontmoetingen met allerlei regeringsleiders. Die gaat niet naar de Verenigde Naties om daar te gaan speechen. Maxima natuurlijk wel. Dus we vinden haar sympathiek en we zetten haar op een soort van voetstuk. En dat doen we met bijna niemand anders. En wat is nou mijn punt? In een staatsbestel met een gekozen president heb je niet zo'n figuur. In Amerika is de president niet alom gerespecteerd. Het is altijd door de ene helft van het land wel en de andere helft van het land niet.
Ja. Nee, maar dat vind ik eigenlijk het enige argument waarvan ik denk, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Want heel vaak zie je natuurlijk in andere landen dat een president gebonden is aan een partij. Of om verkiezingen te winnen, specifieke beloftes heeft gedaan, bijvoorbeeld richting één particuliere achterban. Waardoor je eigenlijk per definitie op het moment dat je die functie krijgt, niet het vertrouwen hebt van een groot deel van de bevolking. Dus daar kan ik me voorstellen, als je niet die beloftes hebt moeten doen, als je niet die verkiezingsstrijd hebt hoeven voeren, dan is de kans groter dat je een groot draagvlak hebt in de bevolking. Hoewel we natuurlijk zien dat de koning op dit moment niet echt bepaald een lekker draagvlak heeft.
Maar Maxima wel. Ja, ik bedoel, er zijn problemen met de populariteit van de koning. We moeten zien hoe zich dat allemaal ontwikkelt. Maar Maxima is nog steeds een alom gerespecteerd mens. En ik zou in de Amerikaanse samenleving niet iemand kunnen opnoemen die alom gerespecteerd is en op een voetstuk staat. Want ik denk dan bijna aan televisiemensen. Maar ja, om nou te zeggen van, George Clooney is misschien een van de meest succesvolle acteurs, maar om nou te zeggen dat hij alom gerespecteerd wordt, vind ik ook wel wat ver gaan, eerlijk gezegd. En ik denk dat in het verleden zat ik te denken van, je had Walter Cronkite, dat was zo'n nieuwslezer die elke dag een publiek van, ik geloof iets van 15 miljoen mensen aan zich wist te binden. En dat was in de jaren 70. En LBJ heeft ooit eens een keer gezegd, if I lost Walter Cronkite, then I've lost Middle America. Met andere woorden, als ik de steun van hem was kwijt was, dan had ik de steun van Midden-Amerika ook niet gekregen.
Oprah Winfrey. Nou, die had toch ook een bredere support.
Maar dat soort mensen zijn, ja, maar ook Oprah Winfrey is, ja, ze is inderdaad iemand die meer in die richting komt. Maar ook Oprah Winfrey zit toch wel meer in de hoek van entertainment en al dat soort dingen. Dus het is niet helemaal hetzelfde als wat Walter Cronkite vroeger had en wat misschien Maxima in Nederland had. Dus ik vind het echt wel wat anders. Dus het idee dat het gewoon echt daadwerkelijk een soort van verbindende kracht heeft, de monarchie. Ik denk dat daar misschien best wel eens een kern van waarheid in zou kunnen zitten. En daarom vind ik het wel interessant, want in theorie zou ik het ook inderdaad een slecht idee vinden. Maar ik denk in de praktijk, nou, misschien werkt eigenlijk de monarchie gewoon best wel goed.
Ja. Kijk, ik vind nog steeds dat het afgeschaft moest worden, of moet worden. Maar omdat je dit onderwerp wilde bespreken, dacht ik duik ook een beetje in wat anderen erover te zeggen hebben. Wat ik verrassend vind, wat ik had verwacht dat jij als argument zou geven, als rationele reden voor de monarchie, is dat A, je ziet als je het gaat vergelijken, dat economisch gezien het vaak beter gaat in monarchieën. Dat heeft natuurlijk een historische track record. Er zijn heel veel monarchieën in Europa waarschijnlijk en minder in sommige andere delen van de wereld. Maar wat je daar bijvoorbeeld wel ziet, is dat in de wetenschap wordt aangevoerd dat in monarchieën eigendomsrechten vaak beter geregeld zijn dan in republieken. Mm. Omdat juist monarchen nogal wat vermogen hebben vaak om te beschermen. En die hebben er ook belang bij dat de eigendomsrechten goed geregeld worden. Dus daar wordt juist beargumenteerd dat doordat de eigendomsrechten vaak beter geregeld zijn in monarchieën, de economie stabieler wordt.
Ja. Nou, dat vind ik op zich ook wel een interessant ding inderdaad. Ja. Ik sta er best voor open voor het feit dat wij mensen gewoon behoefte hebben aan één soort van figurehead die boven ons staat, die gewoon min of meer de leider is van het land. Ook al geeft hij niet politiek gezien leiding aan het land.
Ja. Voor mij voelt het nog steeds. Ik weet niet of je vroeger op school wel eens zeg maar van iemand had die met nagels over een schoolbord ging, zeg maar. Zo voelt de monarchie voor mij. In alles, in het diepst van mijn vezel, voelt dit als onrechtvaardig. Iets wat zo botst met alles waar wij als samenleving voor zouden moeten staan, dat zelfs als het werkt, ik tegen zou zijn.
Ja, maar jij bent ook iemand die zich tot de linkse intellectuele klasse vindt behoren. Dus dat is geen verbazingwekkend.
Dat vind ik niet. Dat zeg je.
Ja, dat vind jij toch wel. Okay. Maar goed, ik heb nog meer zitten lezen over op de Substack van Ed West. En ik kwam daar ook een tweede artikel tegen, wat over een heel ander onderwerp gaat, wat niet over de monarchie gaat. En dat was eigenlijk iets wat ik echt ook maar een klein beetje zat af te vragen. Want het viel me de afgelopen tijd op dat er overal Oekraïense vlaggen te zien zijn. Er zijn heel veel mensen echt in Amsterdam en hier in Rotterdam waar ik zit, die hebben gewoon een Oekraïense vlag ergens.
Je ziet ook,
maar het verbaast me vooral dat het in de Randstad is. Daar zie je het echt bijzonder, bijzonder veel. Maar ook Ursula von der Leyen natuurlijk, die had bij de State of the Union speech die ze gaf, had ze een geel-blauw pak aan. Waarvan ik ook al dacht van, nou, dat vind ik toch wel heel vergaand. Hè? Het was wel echt een heel kanariegeel pak. Ik denk niet dat een modeadviseur daar zijn handtekening onder had gezet in elke
het
andere situatie.
Het was belangrijke steun, Victor. Solidariteit. Ja, sta daar nou eens achter.
Ja. Maar ook bijvoorbeeld sommige taal over de Russen. Ja, dat hebben we ook al eerder in deze podcast besproken. Jesse Klaver heeft ooit de acties van de Russische troepen beestachtig genoemd. Ja, dat is toch taal die in elke andere context, als je dingen beestachtig zou noemen, zou het volstrekt niet acceptabel zijn. Maar
hier wel
hier
feitelijk.
Kan het
wel. Hij zei het naar aanleiding van wat er in Bucha is gebeurd. En daar kun je ook al echt spreken van beestachtig gedrag.
Vind ik allemaal oké. Okay. Ik teken geen bezwaar aan tegen al die dingen. Ik zeg niet dat ik het er inhoudelijk mee oneens ben. Maar Ed West in zijn artikel, en deze zal ik ook in de show notes zetten, die zegt eigenlijk dat de steun voor Oekraïne patriotisme is voor mensen die niet van patriotisme houden. En dat vind ik denk ik wel een hele interessante observatie, want ik denk dat het echt klopt. Ik denk dat patriotisme iets is waar heel veel linkse intellectuelen op neerkijken. Hè? Want dat associëren ze toch een beetje met mensen die in de provincie wonen, die wat lager zijn opgeleid, die misschien wat ouder zijn, wat dikker zijn, die waarschijnlijk een beetje conservatief zijn. Dus dat is iets waar zij boven staan. Dus je gaat ook niet als hoogopgeleide langs de route van de glazen koets staan. En zeker niet in een oranje pak, want dat is gewoon iets wat beneden jouw stand is. Je wappert ook niet met een Nederlandse vlag. En je gaat ook niet al te uitbundig in een oranje pak Koningsdag vieren. Dat doe je
ook. Daar kan ik dan in komen. Want ik denk, kijk, de suggestie dat het iets randstedelijk zou zijn, daar ben ik het niet mee eens. Hè? Want je ziet als je in andere provincies komt, je ziet overal die vlaggen hangen. Waar ik het mee eens ben, is dat de straten waar nu Oekraïense vlaggen hangen, Dat zijn niet de straten waar op Koningsdag alle oranje vlaggetjes uithangen.
Kijk, ik vind het dus niet opmerkelijk dat als jij een Nederlandse vlag hebt hangen, normaal gesproken, dat je daar een Oekraïense vlag bij hangt. Ik vind dat ongeveer, dat vind ik een beetje wat je zou verwachten. Maar ik vind het heel opmerkelijk dat er inderdaad mensen zijn die heel erg neerkijken op elke vorm van vaderlandsliefde en die nu ineens hevig in die strijd met Oekraïne zitten. Want volgens mij wat het aangeeft, en dat is wat Ed West daarvoor interessant punt maakt, wij hebben allemaal behoefte aan een soort van patriotisme. Hè? We zijn allemaal kuddedieren. We willen allemaal tot een groep behoren die we respecteren. En dat vieren, dat is eigenlijk gewoon patriotisme. En mensen kijken misschien neer op Nederlands patriotisme, maar dit is een manier om die patriotistische gevoelens te uiten, maar dan in de vorm van we steunen Oekraïne. Dus het is een soort van jezelf toestemming geven om die patriotistische gevoelens te uiten. Want ja, nee, je kunt niet anders. Rusland heeft vreselijke dingen gedaan.
Ja, er staat natuurlijk met genocide op het Europese continent natuurlijk ook wel iets meer op het spel dan een soort van infantiele traditie waarbij we koekhappen en wc-potten gooien en dat soort onzin op Koningsdag, hè?
Ja, maar dit bedoel ik nou. Jij bent gewoon totaal je brein verloren met deze. Er is geen. Elke opmerking die jij maakt over Oekraïne, die is allemaal zeer pathos beladen en dergelijke. Er zit heel veel in zo van we moeten ze steunen. Als ik dingen zeg van nou, Oekraïne is slechts 99,9% perfect, dan ben jij boos over het feit dat ik niet heb gezegd dat ze 100% perfect zijn. Het punt is een beetje. Dat is ergens gewoon dat patriotisme in jou. Wat jij hebt ook dat verlangen naar patriotisme. En weet je wat het is? En daarom haal ik die vlag ook aan en die opmerking van Jesse Klaver. Dat doet natuurlijk niks om Oekraïne te steunen. Hè? Ik bedoel, die sancties die hebben een effect. Het leveren van wapens hebben een effect. Maar het ophangen van een Oekraïense vlag heeft nul effect. Het is gewoon voor jouw eigen gevoel. Het is jouw eigen patriotistische verlangen waar je op inspeelt.
Ja, en ook, kijk, we zien natuurlijk, wat ik me afvroeg, hè, want ik denk dat het terecht is dat we Oekraïne zo steunen, hè? Maar je kunt je afvragen waar die steun was toen Tsjetsjenië met de grond gelijk werd gemaakt, of hele steden daar natuurlijk, Syrië. Dus ik zie wel dat er een soort van speciaal gevoel wordt opgeroepen hier nu het om Oekraïne gaat. Ik denk wat daar meespeelt zijn eigenlijk twee dingen. Eén, dat Oekraïne natuurlijk heel nadrukkelijk heeft gezegd, wij zijn Europees. Wij voelen ons Europees. Mm-hmm. Wij willen ook echt aansluiting zoeken bij Europa. Dat is één. Ja. Dus dan voelt het heel erg als één van ons die wordt aangevallen. Twee, dat hier natuurlijk ook wat het in die zin anders maakt, dat Poetin in al zijn retoriek zich ook een vijand toont van het hele Westen. He, dus hij op de Russische televisie wordt gedreigd met nucleaire wapens op West-Europa. Ja. Groot-Brittannië dat met de grond gelijk wordt gemaakt. Baltische staten en Polen in de retoriek van Poetin horen eigenlijk ook bij Rusland. Ik denk dat natuurlijk ook veel eerder wordt aangevallen als een aanval op ons allemaal. Dus willen wij ook iets tonen. En in die zin is de Oekraïense vlag natuurlijk ook een symbool voor het anti-Poetin, het anti-Russische sentiment. We hadden ook Russische vlaggen hier in de fik kunnen steken. Maar ik denk dat die Oekraïense vlag daar voor veel mensen een beschaafdere manier is om onze steun en solidariteit tot uiting te brengen.
Het is hetzelfde wat gebeurde na 11 september. Dat elke Amerikaanse politicus die ging een speldje op zijn revers dragen met de Amerikaanse vlag daarop. Het is iets wat een symbolische betekenis heeft, maar het geeft je vooral een goed gevoel over jezelf. Dat is waarom mensen een vlag ophangen. En ik denk inderdaad dat Poetin ze toestemming heeft gegeven eigenlijk om dat patriotistische sentiment in zichzelf maar een beetje uit te diepen. Eigenlijk is Poetin een soort van postcode loterij. Mensen doen ook niet mee vanwege de goede doelen. Dat zeggen ze. Ze doen eigenlijk gewoon mee omdat ze geld willen verdienen. Maar ze verkopen aan zichzelf of dat ze meedoen vanwege de goede doelen, omdat ze zichzelf daardoor beter voelen. Poetin stelt ons in staat om de patriotistische verlangens in ons helemaal bot te vieren.
Ik weet niet of ik die analogie tussen de postcode loterij en Poetin helemaal kan volgen, Victor. Wat?
Je moet spoel hem even terug. Het klopt allemaal, geloof ik. Ja. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, volgens mij, wij zijn allemaal mensen die verlangen naar patriotisme. Want ik denk, een conservatieve levensstijl is denk ik de levensstijl die het dichtst bij onze natuur staat. Ik denk dat we eigenlijk allemaal conservatief zijn. Alleen sommige mensen vinden het modieuzer om progressief te zijn. En dan krijg je dus dat ze zich verheven voelen boven dit soort sentimenten, zoals patriotisme. Maar eigenlijk willen ze wel degelijk patriotistisch zijn. En Poetin heeft ze de mogelijkheid gegeven om dat helemaal uit te leven. Dat is wat hier gaande is.
Ja, dat is dan weer jouw duiding. Want volgens jou wil iedereen conservatief zijn. En ik denk dat je daar enorm in vergist.
Het is niet helemaal mijn eigen analyse, want ik heb het artikel van Ed West aangehaald. Het is een beetje letterlijk wat hij zegt. Volgens mij is dat ook gewoon waar. Hè? Ik bedoel, volgens mij is een conservatieve levensstijl gewoon de menselijke default. En dat, ik bedoel, daarmee is het niet beter per se, maar ik denk wel dat het meer inspeelt op menselijke emoties. En het is niet gezegd dat we daarmee altijd conservatief moeten zijn. Ik denk dat er goed is dat er iets tegenover staat, maar ik denk wel dat het progressieve zijn is rationeler. Het is meer bedacht.
En het, ja, ik denk dat het goed is als mensen hun oerinstincten soms onderdrukken en kiezen voor niet alleen wat Tuurlijk. Goed is voor henzelf, maar ook goed is voor anderen.
Tuurlijk, ja, nee, dat ben ik ook met je eens, ja, zeker. Maar we komen er gewoon achter dat jij enorm, ja, ik zou bijna willen zeggen, patriotistisch bent. Het is gewoon, dit is gewoon een nieuwe kant van jou die we hier ontdekken.
Ik ben iemand in ieder geval die heel erg de neiging voelt om me af te zetten tegen al het verschrikkelijks wat Poetin op de wereld uitstort. En natuurlijk vooral wat hij op dit moment op de Oekraïners uitstort.
Heb jij een Oekraïnse vlag hangen?
Niet buiten. Nee, we hebben wel op de keukentafel eens staan. Maar dat heeft natuurlijk een andere reden. Omdat Milena uit buiten. Oekraïne komt.
Ja. Niet eens buiten, niet eens buiten. Ja. Oké, okay, ja, nee, goed. Maar dit, bewijs min of meer een punt. Maar goed, we hebben er genoeg over gesproken. Laten we het hebben over luchtvervuiling. Want ik zei het al even, of jij zei het al even in de aankondiging. Je had het idee van, je hebt een podcast zitten luisteren. Dat is een podcast die jij graag luistert. En daarin hadden ze het over dat er een soort bericht moet komen op de radio 's ochtends na het weerbericht en de file informatie ook een bericht over de luchtkwaliteit. Want dat heeft een grote invloed op hoe ons brein functioneert eigenlijk.
Ja. Ja, inderdaad. Ja. Want ik was best geschokt toen ik het luisterde. Want kijk, dat luchtvervuiling meer doden veroorzaakt dan sigaretten, oorlog, auto-ongelukken. Ik denk dat veel mensen misschien daar niet enorm van schrikken. Maar dat is wel zo.
En dit heb je gehoord in de Freakonomics podcast, geloof
klopt,
ik.
Klopt.
Link in de show notes.
Maar dat was niet het punt wat deze podcast maakte. Want wat het punt was dat deze podcast maakte, is dat er heel veel bewijs is dat het luchtvervuiling effect heeft op je lichaam. Ja, dus dat je daar op je longen, je hart en zo, dat je daar schade van krijgt. Maar er is ook dus heel veel bewijs dat het je hersenen beïnvloedt en je cognitieve mogelijkheden. En zelfs daar was langer bekend dat er lange termijn effecten zijn. Maar wat voor mij echt shocking was en nieuw is, er zijn dus heel veel korte termijn gevolgen van luchtvervuiling. En je kan echt op een aantal punten zien dat de luchtvervuiling die dag invloed heeft op je cognitieve vaardigheden. Even een paar voorbeelden. Ja. Je ziet bijvoorbeeld dat als studenten examens hebben. Mm-hmm. Er is onderzoek gedaan in Amerika in 10.000 schooldistricten. En je zag dat als PM2.5, dat is zeg maar fijnstof, de kleine particles. Ja. Als die hoger zijn, dan zie je onmiddellijk die dag een daling in de toetsen- en examencijfers op scholen. Dus je kan echt een directe correlatie zien tussen hoe schoon de lucht is die dag en hoe goed de cijfers zijn op school.
En dus als er letterlijk meer verkeer door de straten rijdt, dan zie je gewoon een afname van schoolprestaties.
Ja, en je ziet dat in heel veel onderzoeken is al aangetoond dat als je op die dag dus blootgesteld wordt aan meer luchtverontreiniging, dan heb je meer moeite om je te concentreren, je geheugen te gebruiken, je productiviteit loopt terug. Er is anekdotisch bewijs. Ik vind dat altijd niet het sterkste bewijs. Waar ze echt hebben bijvoorbeeld geteld dat scheidsrechters meer fouten maken op het moment dat er die dag veel luchtvervuiling was in de sport. Nou ja, daarvan kun je zeggen van, nou, is dat nou echt het sterkste bewijs? Maar ze halen daar ook echt grootschalig bewijs aan. Bijvoorbeeld in China. Ja. In China is er wel wat opmerkelijks gebeurd. Daar hadden ze op een gegeven moment in een groot gebied hadden ze gezegd, weet je wat, iedereen boven een bepaalde rivier, de Huai, die geven we centrale verwarming en gratis kolen. Want het is boven die rivier, kan het best koud zijn. Dus wat we doen is, we geven iedereen gewoon centrale verwarming en gratis kolen. Iedereen onder die rivier, die is pech. Geven we niks. Dus gewoon kou lijden, deal with it. En wat je zou verwachten is dat natuurlijk die mensen boven de rivier, ten noorden van de rivier, dat die hiervan zouden profiteren. Want ja, die krijgen een cadeautje, die krijgen verwarming en zo. Je zag het tegenovergestelde. Want wat je zag is dat juist die groep ten noorden, daar ging de levensverwachting naar beneden. Die werden 3 jaar minder oud dan degene ten zuiden. En je zag ook dat ze gemiddeld echt 1 jaar minder onderwijs genoten, 13% minder inkomen hadden op de lange termijn. En je zag ineens een hele grote kloof ontstaan op basis van die twee gebieden. En verder waren die twee gebieden volledig vergelijkbaar. Door het huisvestingsbeleid in China zeiden ze ook, had je eigenlijk nauwelijks mensen die van noord naar zuid verhuizen of andersom. Dus je kon eigenlijk hier heel goed zien wat er gebeurt op het moment dat er in een bepaald gebied de luchtkwaliteit naar beneden gaat. En
Ja.
Voor mij was het echt schokkend dat het zo'n direct effect heeft. Ook korte termijn op jouw hersenen, op jouw
nou,
brein.
Precies, want dat vind ik nog het meest opmerkelijke. Want inderdaad, dat langetermijn effect, ik denk dat ik daar wel het een en ander over heb gehoord. Ik moet dan ook denken aan de mensen die in Velsen wonen, in de gemeente Velsen, en Muiden is dat, de Tata Steel fabriek. Daar is natuurlijk mensen die daar nogal wat schade hebben ondervonden. Maar dus dat je op dagelijkse basis fluctuaties ziet, als de luchtkwaliteit beter of slechter is, ga je zelf ook minder of meer presteren.
Ja, en wat ze in de podcast in het begin deden, ze hadden een paar sportjes gemaakt van stel nou dat dit 's ochtends op de radio zou zijn. Dus dat je, dat je niet alleen de weersinformatie hebt, dat je de fileberichten hebt, maar dat je een berichtje hoort van let op, de luchtverontreiniging is vandaag iets boven de norm, of misschien wel heel erg boven de norm. Als je vandaag een belangrijke meeting hebt of een belangrijke toets, kijk dan of je die kan uitstellen.
Ja, precies. Ja, ik vind het ook wel grappig, want ik denk dat ik gewoon als excuus ga gebruiken voor fouten die ik maak. Ja, sorry, de luchtverontreiniging was gewoon te hoog die dag. Sorry, Wiebi, dat ik je heb aangevallen, maar het lag aan de vrucht, de luchtverontreiniging.
Ja. Ja, jij woont natuurlijk in Rotterdam, dus jouw bijdrage aan deze podcast kunnen we ook op een andere manier interpreteren inmiddels.
Ik wou zeggen, er zijn volgens mij heel veel afleveringen waar je kunt zien dat de luchtverontreiniging die dag hoog is. Ja, dat ben ik met je eens, ja.
Maar wat ik me afvraag is van welke impact zou... We doen er nu een beetje lacherig natuurlijk over. Maar welke impact zou dat ook hebben op die hele klimaatdiscussie bijvoorbeeld? En de duurzaamheidsdiscussie?
Ja.
En, want ik denk dat als... Ik zie dat uiteindelijk mensen niet enorm aangezet worden tot actie op het moment dat je een discussie voert over of in 2100 de zeespiegel een paar centimeter hoger of lager is. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk ook lastig te bevatten wat daarvan de impact is.
En je ziet sowieso natuurlijk... altijd heel moeilijk voor mensen, hè? Want het zijn altijd van die langetermijn voordelen en korttermijn nadelen. En dat is net zoals met roken. Het is moeilijk om te stoppen met roken, maar het heeft wel voordelen op langetermijn. Dat zijn beslissingen die mensen heel slecht kunnen nemen.
Ja, maar wat nou als je dus mensen eigenlijk op dagelijkse basis aan herinnert wat die impact is van die luchtverontreiniging? Dan denk ik dat het aantal mensen dat daar toch wel van schrikt en denkt, oei, misschien moeten we toch een 30 kilometer zone hebben in de hele binnenstad of in het gebied. Misschien moeten we toch iets minder groei van Schiphol hebben, of misschien zelfs wel krimp hebben van Schiphol. Ja. Ik wist niet dat het zo erg was. Ja. Ik heb in het verleden wel eens getwijfeld aan de cognitieve vermogens van de Schiphol-top, met Benschop voorop. Maar als je elke dag met je hoofdkantoor midden in de giftige lucht van Schiphol zit, dan is dat misschien ook niet goed voor je cognitieve vermogens.
Misschien hadden we ook niet beter moeten verwachten, inderdaad. Nee, dat is wel een punt, ja.
Dus ik denk dat als mensen geconfronteerd worden met wat de directe gevolgen zijn ervan, dat ze veel eerder aangezet worden tot actie. Dus ik zou het eigenlijk wel aanmoedigen als, wat vaker ook gewaarschuwd wordt. Want kijk, je ziet in Nederland, in heel Nederland is de luchtkwaliteit eigenlijk slecht. Hè? Dus voor een deel komt het ook uit het Roergebied overwaaien en zo. Het is niet zo dat alles wat jij in je eigen gemeente doet direct in één keer de lucht schoon zal maken. Maar je ziet wel degelijk grote schommelingen ook in Nederland. En als je daar alleen al voor waarschuwt en mensen bewust maakt van het effect van die luchtverontreiniging, dan wordt dat wel meer top of mind.
In de Apple Weers app die je hebt op jouw Apple Watch, daar kan je het ook inzien. Als je de Weer app opent, dan zie je altijd de UV-index staan en daarboven de luchtkwaliteit. Ik check het nu, het is 6, dat is matig staat erbij. Maar daar wordt dat dus ook inderdaad weer weergegeven. Ja. Het fluctueert een klein beetje. Het is meestal inderdaad slecht, maar het fluctueert een klein beetje.
Maar daar staat dan niet direct een advies aan gekoppeld, volgens mij.
Nee,
dus
precies.
Er staat niet wat je dan moet doen. En ik zat ook een beetje aan mezelf te denken. Kijk, wij worden beide regelmatig gevraagd om dan in zaaltjes een dag lang met een groep aan de slag te gaan. En dan word je uitgenodigd in locaties als de Witte Bergen. Dat is een grote congreslocatie langs de snelweg. Ja. En dan denk ik ook van, maar als je de hele dag op intelligente dingen wil doen, moeilijke, complexe vraagstukken wil analyseren en je gaat op een trainingslocatie zitten langs de snelweg, met de kennis die hier is dat misschien ook niet de beste keuze dan voor een dagje op de hei.
Het voordeel is dat de deelnemers net zo goed minder scherp zijn en dat ze jouw fouten als trainer dan ook minder snel opmerken.
Ja, maar het is toch ook als congresorganisatie. Ik zou daar best rekening
Het pleit wel voor het bos. Het pleit wel voor het bos en de hei inderdaad. Ja. Ik moet zeggen, toen als ik dit zo hoor, dan denk ik zelfs van ik woon inderdaad in de stad. Dat woon jij trouwens ook. Maar dan het pleit er zelfs voor om inderdaad misschien wat meer in de buitenwijk te gaan wonen.
Ja, ook omdat je dus de cognitieve vermogens van jou, van kinderen, van de mensen om je heen, die worden hier echt door beïnvloed. En ik ben wel vaker geconfronteerd. Ik ken iemand die heeft een kind die heeft astma.
Ja.
En die voelde zich een beetje bezwaard om naar de crèche te gaan voor het eerst. Want die had als een kind met een puffertje. En die dacht van, ja, moet ik helemaal op de crash gaan uitleggen hoe zo'n puffertje werkt. En dacht van, ja, gedoe, hoe reageren ze daar op de crash voor? Dus die kwam bij de crash en dit was in Rotterdam, waarop de crash direct reageerde, oh nee, zet daar maar neer hoor. Er stonden er 8 puffertjes op een rij. Dus kijk, de gevolgen van luchtverontreiniging, die zijn natuurlijk in heel veel andere opzichten wel zichtbaar. Maar dat ook je brein, je cognitieve vermogens door beïnvloed worden, zelfs op dagelijkse basis. Ja, voor mij was het nieuw.
Wat ook, ik las toevallig laatst een artikel over een trend in Amerika. En daar ging het ook onder andere over het feit dat luchtvervuiling ook een van de oorzaken is. Dat zo is dat mannen minder testosteron hebben tegenwoordig dan 50 jaar geleden. En echt wel aanzienlijk. Er is echt in de westerse wereld een vrij sterke daling te zien van hoeveel testosteron wij hebben. En dat is een daling die ook nog niet stop is gezet. Het is nog steeds gaande, die daling. En wat dat precies betekent, dat weten we niet helemaal. Want is dat de reden bijvoorbeeld dat we tegenwoordig minder kinderen hebben? Nou, het zou kunnen, maar dat is moeilijk de conclusies daaruit te trekken. Ja. Maar dat heeft dus ook te maken voor een deel met luchtverontwaardiging.
En ik vermoed dat vooral links-Amerika zich hier enorme zorgen om maakt waarschijnlijk.
Nou, nee. Nee, want het opmerkelijke was dat omdat we dus minder testosteron hebben tegenwoordig, zijn er bepaalde republikeinen die het nu in hun hoofd hebben gehaald om hun ballen, zeg maar, onder een UV-licht te zetten. Dus je hebt van die machines waar je gewoon in gaat staan en dan worden je ballen met UV-licht bestraald.
Nee.
Met het idee dat je lichaam nog meer testosteron gaat aanmaken. Ja.
Wie doet dat?
Nou, Tucker Carlson pleit er onder andere voor, inderdaad. Ja, ja, de grote Fox News-ster die heel veel publiek daar heeft. Ja, nee, precies.
Maar die heeft een apparaatje in huis waarbij die UV-licht op zijn ballen laat uitstralen?
Ja, hij heeft een documentaire gemaakt en dan zie je dus op een gegeven moment gewoon een man, zeg maar, achter een paal staan, naakt. En dan worden zijn ballen, daar zit zeg maar een UV-licht omheen, inderdaad. Ja, ja, precies. Ja.
Maar als je... Dit zijn mensen die opnemen voor mannelijkheid. En omdat ze bang zijn voor hun eigen mannelijkheid,
nou, precies,
hun ballen laten bestralen.
Ja, nee, dat is dus het argument. Want de vraag is een beetje van wat is het effect van die daling van testosteron? En inderdaad, rechts-Amerika die zegt van dat is de oorzaak van het feit dat zoveel mannen tegenwoordig een beetje watjes zijn geworden. Dat we zo snel gekwetst zijn en dat we niet meer sterk zijn en dat soort zaken. Dus dat is een beetje wat erachter zit.
Maar hoe mannelijk ben je als je UV-licht op je eigen testicles, op je ballen nodig hebt om jezelf mannelijk te voelen?
Nou ja, niet mannelijk te voelen. Misschien ben je dus ook wel echt mannelijker. Ik bedoel, als het echt zo is dat wij met z'n allen minder mannelijk zijn vanwege het feit dat wij echt aanzienlijk minder testosteron hebben dan 50 jaar geleden, dan, en dit zou een oplossing zijn die werkt, en dat weten we ook nog niet helemaal zeker. Het is niet uitgesloten dat het een effect heeft. Maar dan zou dit niet zo'n hele gekke oplossing zijn. Dus er zit een bepaalde logica achter. Maar goed, ik neem aan dat jij het maar niet gaat doen binnenkort.
Je weet dat je gewoon testosteronzalf hebt die op je armen smeert.
Ja, maar dat is een heel klein. Het is eigenlijk nauwelijks. Het is voor mensen die een tekort hebben, dan kan dat. Maar het geeft je nauwelijks testosteron. Ik bedoel, als je echt gewoon meer testosteron wil, dan kan je natuurlijk ook gewoon anabolen laten injecteren. Hè? Dat is wat mensen die op de sportschool zitten. Maar dat is niet per se. Dat is waarschijnlijk weer ongezond. En dat kan gevaren met zich meebrengen dat je onvruchtbaar wordt. Maar gewoon op een natuurlijke manier je testosteron verhogen. En wellicht UV-licht op je ballen helpt. Ja, goed. We weten niet of het werkt. Ik weet het niet. Het schijnt niet wetenschappelijk bewezen te zijn, maar het is ook niet uitgesloten dat het een effect heeft. Maar goed, luchtverontreiniging is dus ook verantwoordelijk voor onze daling in testosteron. Obesitas heeft er overigens ook mee te maken, dus er zijn wel meerdere oorzaken.
Dit zou ook een goede boodschap zijn op de radio misschien. Van zorg nu dat je iets doet aan de luchtverontreiniging, want anders moeten we straks allemaal zo'n bestralingsapparaatje thuis hebben om onze ballen te bestralen.
Ja, nou ja, anders worden allemaal watjes. Dat is gewoon wat er gaat gebeuren inderdaad. Interessant. We hebben een rubriek Vraag het Fik en Lars. Daar is het nu weer tijd voor. Dat is de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Joris. Hoi Victor en Lars, ik heb weer een vraag voor jullie. Vorige aflevering hadden jullie het over het geven van tips, maar hoe ga je nou om met het ontvangen van tips? Iedereen die een tip geeft, doet dat natuurlijk met goede bedoelingen en die tips zullen voor zelf ook altijd wel goed zijn, maar niet per se voor mij. En verschillende tips die je krijgt kunnen ook tegenstrijdig zijn. Hoe beoordeel je nou of een tip ook echt goed is voor jezelf? Groeten, Joris.
Goeie vraag. Nee, want mijn eerste reactie was, hoe reageer je op een tip door dankjewel te zeggen? En ik denk dat heel veel mensen daar al de mist in gaan. Dat ze ook proberen daar inhoudelijk op te reageren en dan weer in het defensief geraken en zo. Als iemand je een tip geeft, dankjewel.
Maar dat is de vorm. En hij vraagt ook heel duidelijk van, welke tips zijn nou goede tips? Waar moet ik wat mee doen? Hoe herken je nou waardevolle feedback? En hoe kan je het onderscheiden van dingen die voor mensen zelf hebben geholpen, maar die misschien niet voor jou nuttig zijn?
Ja, ik zat erover na te denken. Volgens mij om te beginnen door tips te beschouwen als een nuttige mening, maar niet als de waarheid. Hè, dus als iemand bijvoorbeeld tegen jou zegt, je spreekt te snel, dan klopt dat voor die ander, maar dat betekent niet dat je per definitie te snel spreekt. Nee. En als je echt twijfelt of iets een goede tip is en je wil het wel checken, kan je natuurlijk altijd bij anderen controleren of ze het ermee eens zijn of aan een mentor voorleggen of je daarmee eens bent. Dus dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht van, let goed op, het is een nuttige mening, maar je moet niet doen dat als iemand iets zegt, dat het dan noodzakelijkerwijs ook zo is. Het is altijd perceptie in the eye of the beholder, zoals de Britten dat zeggen. Wat ik ook dacht is, kijk, volgens mij moet je een heel scherp oog houden zelf voor hoofd- en bijzaken. En als ik iemand coach, dan probeer ik altijd die hoofdzaken samen op te stellen. Van hoe wil je overkomen? Wat vind je belangrijk? Want als je die voor jezelf op een rij hebt gezet, dan kan je daar ook aan toetsen. Dus stel bijvoorbeeld dat je het belangrijk vindt om sympathiek over te komen, dan is het heel nuttig om te weten als andere mensen je arrogant vinden overkomen. Maar ik denk in jouw geval, het kan je niks schelen als sommige mensen jou arrogant vinden, want jouw primaire doel is niet om aardig gevonden te worden. Nee. En ik denk dat het best kan helpen om voor jezelf een soort van hiërarchie ook aan te brengen van wat zijn de dingen die ik nou echt belangrijk vind, omdat je dat kan gebruiken om te toetsen of de feedback die je krijgt, de tip die je krijgt, daadwerkelijk iets is waar je iets aan wil veranderen. Want anders riskeer je namelijk dat je in één keer dat aardig gevonden belangrijker gaat maken dan, nou ja, misschien wel dat jij juist vindt dat je alles moet kunnen zeggen wat je vindt of authentiek moet overkomen en niet continu het gevoel wil hebben dat je jezelf in een korset moet drukken bijvoorbeeld. Hè? Want die botsen soms, die adviezen en je overtuigingen van wat jij belangrijk vindt.
Ja, dat denk ik ook inderdaad, En daarom denk ik ook altijd, ik vind het waardevol om tips te krijgen van mensen die weten met welk doel ik bezig ben. Die weten waar ik mee aan het werk ben, zeg maar, wat ik wil bereiken. Want dat zijn altijd tips die meer van meedenkend kunnen zijn. Dus daar hecht ik ook inderdaad wel meer waarde aan, Ik ben ook geneigd om te denken dat aan een individuele tip of een individueel punt van feedback moet je eigenlijk zelden echt heel veel waarde hechten. Dus het kan zijn dat het van een belangrijk persoon komt of een leider. Gevende en dan kan je er vaak niet echt omheen. Dan moet je het wel meenemen. Maar in het algemeen denk ik dat het goed is om het gewoon heel holistisch te bekijken. Met andere woorden, je krijgt in de loop der tijd altijd wel feedback en tips van mensen. Allemaal mooi meegenomen. Je gooit het allemaal een beetje op een soort van grote hoop. En dan zie je wel wat er na afloop overblijft van die hoop. De dingen die je misschien vaker hoort. Hè? Dus als je het van verschillende mensen uit verschillende hoeken ook hoort, dan kan het zijn dat er iets van een kern van waarheid in zit. Het kan ook zijn dat dingen bij jou zelf op een bepaalde manier resoneren. Dat je denkt van, dat klopt eigenlijk wel met mijn eigen gevoel. Dan kan je ook dat soort dingen extra gevoel geven. Maar niet te lang nadenken over een individuele tip is denk ik iets wat mensen helpt. Want ik denk dat het je veel meer wispelturig maakt. Dat je van de ene kant naar de andere kant gaat, afhankelijk van de feedback die je voor het laatste kreeg. En ik denk ook, feedback kan je ook risicomijdend maken. Hè? Dus het kan er ook voor zorgen dat je allemaal dingen maar niet meer doet, omdat je bang bent om er negatieve feedback op te krijgen. Dat is ook vaak niet heel erg ideaal. Callcenter medewerkers krijgen heel veel feedback en ze worden enorm risicomijdend. Dat is niet wenselijk.
Nee. Ja, ik denk daar daar bovenop, want ik ben het hier heel erg mee eens, moet je volgens mij ook goed kijken van hoeveel wil je veranderen op basis van een tip. Wat ik heel vaak zie is dat waar het eigenlijk misgaat is als mensen iets 180 graden anders proberen te doen op basis van advies. Ja. Dus je krijgt, de ene keer krijg je als tip, ik vind dat je te snel spreekt. En dan denk je, ik ga alles doen om te voorkomen dat ik die tip nog een keer krijg. En dan is je reflex om dan veel te langzaam te spreken.
Ja.
En ik denk dat dat dus het gevaar is. Dus dat je kan jezelf ook voornemen dat als je advies krijgt en tips krijgt, probeer elke keer 1-2% aan te passen. Kijk een beetje of dat bevalt, hoe dat overkomt. Maar probeer nooit op basis van één advies radicaal te veranderen hoe je bent of hoe je doet.
Nee, precies. Nee, dat denk ik inderdaad ook wel, ja. Ja, ja, ja. En ik denk als laatste hierbij is het misschien ook wel nuttig om te zeggen. Ik denk dat het goed is om een internal frame of reference te hebben in plaats van een external frame of reference. We hebben het ooit eens een keer in de podcast hier wel eens eerder over gehad. Een external frame of reference betekent dat andere mensen hun mening belangrijk is om te bepalen of jij iets goed hebt gedaan of niet. Dus jij hebt bijvoorbeeld, om even het voorbeeld van jou, Lars, een presentatie te nemen. Is het dan zo dat andere mensen bepalen dat het goed ging of dat je dat zelf bepaalt? Een internal frame of reference, dan bepaal je dat zelf. En dat betekent niet dat je de feedback bij een internal frame of reference niet meeneemt. Dat doe je wel degelijk, want bij een presentatie is het natuurlijk ook zo dat het publiek er wel wat over te zeggen heeft. Als het publiek het heel slecht vindt, dan kan jij wel zeggen van ja, maar ik heb het wel goed gedaan. Nou ja, waarschijnlijk is het dan nog steeds niet goed gevallen. Maar het betekent wel dat je je eigen doelen daarvoor opstelt en dat je probeert te kijken van heb ik misschien een stap in de goede richting gezet. Dus misschien was de presentatie nog steeds niet ideaal. Er zijn nog verbeterstappen mogelijk, maar je kunt het wel goed vinden omdat je wel 2% beter was, om het maar even zo te zeggen, dan de vorige keer. Dat is het ontwikkelen van een internal frame of reference. En dat is, als je volgens mij met zelfontwikkeling bezig bent, altijd ook wel heel goed om te hebben. Laat anderen niet bepalen of jij iets goed of fout hebt gedaan. Daar hebben ze misschien een stem in. Dat kan je laten beïnvloeden. Maar uiteindelijk ben jij degene die daarover beslist.
Ja, precies. Ook omdat het natuurlijk de mensen die jou feedback geven en die jou evalueren bijvoorbeeld, soms ook heel verschillend kunnen zijn. Dus ik zou al heel snel kunnen denken dat mijn internationale klussen veel beter gaan dan mijn Nederlandse klussen. Want nou ja, als je bij de Europese Commissie iets doet, dan krijg je, je struikelt over de tienen. Want mensen vonden het gewoon goed en ze geven je een 10. In Nederland, op een evaluatieformulier, je moet het echt wel heel goed doen voordat een Nederlander denkt, nou, ik vond dit zo goed, ik geef een 10. Dus Die groepen zijn niet altijd vergelijkbaar. En soms is er natuurlijk ook iets gebeurd waar je geen invloed op hebt. Als jij in het middagprogramma zit en mensen hebben 's ochtends echt de sufste sessie ooit gehad, kan dat ook weer impact hebben. Dus ik denk dat daar een zekere interne frame of reference ook wel belangrijk kan zijn om scherper te zien wat echt de impact is van jouw handelen.
Dank je, Joris, voor jouw vraag. Vraag@fikandlars.gmail.com is het adres waar ook jij je vraag naartoe kunt sturen. Goed, dit was weer deze aflevering van de Communicado's. We hebben geen nieuwe recensie erbij gekregen, maar je bent vrij om dat wel te doen. Sterker nog, abonneren en recenseren stellen we zeer op prijs. Volgende week zijn we er een weekje niet. Ik ben namelijk een paar dagen in het buitenland voor werk. De week daarop zijn we er weer wel. En dan hebben we ook direct weer een hele speciale aflevering. Dus ik ga er verder nog niets over zeggen, want dat is een grote verrassing. Maar voor nu een hele fijne dag.
Hoi hoi. Ik weet al wat ik jou ga geven voor je verjaardag.
Nee, je was niet bij verjaardag.
Nee, maar ik weet wel wat ik jou ga geven voor je verjaardag.
Wat dan?
Zo'n bestraalapparaatje, dat jij je ballen kan bestralen.